Welkom bij de Groeizoekers, de podcast voor iedereen die op zoek is naar groei. Een initiatief van The House of Growth en met Ellen van Akker als host. Ik zit hier vandaag met Esther Huismans. Welkom, Esther.
Dankjewel.
Dank dat ik in jouw huis mag zitten.
Ja, welkom ook hier.
Ja, dankjewel. We zitten hier in Rotterdam, daar woon je, Esther. Je woont hier in je eentje, hadden we het net over, zonder huisdieren, want je bent de hele tijd op reis, ook voor je werk.
Ja.
Heel veel planten om je heen.
Dat is wel.
Die allemaal nog leven, dus dat doe jij veel beter dan mij. En Esther, jij bent actief in de sport- en eventsector. Hè? Daar organiseer jij events, of dat deed jij heel actief. Nu ietsje minder, omdat jij nu aan het focussen bent op feminine leadership, mentoring. En dan gericht echt op vrouwen in de mannenwereld. En daar hebben wij denk ik een gemeenschappelijke noemer, hè? Of een gemeenschappelijke interesse te pakken, waar we allebei een verschil in willen maken. Dus vandaar vind ik het ook heel interessant om met jou te spreken vandaag en meer over jou te weten te komen.
Nou, ik ook. Kijk ernaar uit.
Top. Kun je misschien even vertellen, Esther, wat doe jij precies?
Wat doe ik precies? Ja, ik ben inderdaad feminine leadership mentor. Ik ben zelf ook nog actief in de sportwereld, vooral in de voetbalwereld. Waarbij ik een aantal verschillende rollen vervul. Enerzijds ben ik venue director voor UEFA. Dat betekent dat ik de vooruitgeschoven persoon ben van UEFA bij de Europese clubwedstrijden. Dus tijdens het seizoen word je gekoppeld aan een club waar het hele seizoen dan daar bent. Om eigenlijk alles te regelen rondom de competitiezaken. Dus dit seizoen had ik KA Gent. Nou, die zijn best wel lang doorgegaan. Dus dat is wel fijn. Was ook fijn voor mij. Want dat betekent, als ik had vorig seizoen een club en die was er tijdens de winterstop al uit. Ja, dan houdt dat dus ook op. Terwijl ik het wel ontzettend leuk vind om te doen. En dan ben ik gewoon in aanloop naar de wedstrijd contactpersoon richting beide clubs. Zorgen dat alles geregeld wordt. Ik ga dan 2 dagen voor de wedstrijd naar het stadion. En nou, dan hebben we allerlei bezigheden die we moeten doen om te zorgen dat de wedstrijd op een goede manier verloopt. En op de wedstrijddag ben ik er onder andere verantwoordelijk voor dat de wedstrijd er gewoon op tijd start. Dus dat soort dingen moeten geregeld worden. Contact met de clubs, contact met de scheidsrechters. We hebben een matchday organizational meeting. Dus elke morgen hebben we zo'n meeting met alle betrokkenen. Dus ook met politie, brandweer, de diensten, om het zo maar te zeggen. Om te kijken of alles in orde is, zodat de wedstrijd op een goede manier door kan gaan. Nou ja, dat soort zaken. Anderzijds werk ik ook als freelancer voor FIFA. Doe ik de eindtoernooien. En dat zijn dan, ik heb inmiddels nu 2 eindtoernooien. Dus voor de mannen-WK heb ik gedaan. En ik heb er 3 jeugdtoernooien gedaan. En daarbij ben ik marketing venue manager. En ja, dan regel ik eigenlijk alles rondom de commerciële partners van FIFA. Ik heb in november, december Qatar gezeten daarvoor. Ja, en ik vind dat zo ontzettend leuk om te doen. Dus een van de onderdelen is bijvoorbeeld de youth programs begeleiden. Dus met de kinderen die het veld oplopen met bijvoorbeeld de spelers of met de vlaggen en dergelijke. Daar moet van alles rondom gebeuren. Ja, dat is zo machtig mooi om die kinderen dan te zien.
Dat geloof ik.
Het is een droom die uitkomt, zal ik maar zeggen.
Nou, ik heb er thuis nog wel eentje zitten als je nog iemand zoekt.
Ja, maar voor mij doet ING dat ook bij het Nederlands
elftal. Dat klopt. Dat geven we vooral aan onze klanten.
Dat weet ik. Ja. Dus dat. En wat heel leuk is, en dat doe ik nu sinds eigenlijk dit jaar, voor eind vorig jaar al in de voorbereiding mee bezig geweest, is dat ik als expert word ingezet voor UEFA Assist. Dat is een development program. Mm-hmm. Wat UEFA aanbiedt eigenlijk aan de andere bonden. Dus de bonden buiten Europa. Word ik ingezet voor het programma Football for Women. En dat is een feminine leadership programma. En daarvoor ben ik dit jaar al naar India, Maleisië, Zuid-Afrika en Madagaskar geweest. Om workshops te geven aan vrouwen in het voetbal. Dus dan gaat het om bijvoorbeeld uitspeelsters en scheidsrechters bijvoorbeeld. Maar ook bestuursleden. Het gaat om, mensen zijn ook soms, bijvoorbeeld het ministerie van Sport is erbij. Dus eigenlijk alle vrouwen die betrokken zijn in het voetbal. En het gaat dan niet specifiek alleen om het vrouwenvoetbal, want die associatie wordt heel vaak gemaakt, bij mij ook, dat heel veel mensen zeggen, ja, maar jij werkt toch in het vrouwenvoetbal? Terwijl ik al eigenlijk 20 jaar in het mannenvoetbal werk en heel af en toe een vrouwenvoetbalclus erbij doe. Maar op de een of andere manier wordt die associatie heel vaak gemaakt. Dus dat is wel heel grappig. En dus we focussen de eerste 2 dagen echt alleen maar op feminine leadership. Female empowerment. Oké, hoe kun je skills verbeteren? Ja, en dat zijn echt magische dagen. Ik vind dat zo ontzettend leuk om te doen. En die andere 2 dagen gaat dan wel meer over het vrouwenvoetbal. Dus de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. En dan dat is meer met de bond. Dus dat is een kleinere groep. Ja. En dan gaan we kijken hoe gaan we het vrouwenvoetbal naar een hoger plan trekken. Om daarin meer te kunnen betekenen in die landen.
Wat vind je daar zo magisch aan die dagen?
Ik denk dat jij hetzelfde hebt. Als je mensen, en dat is een beetje zo'n algemene term die ik normaal niet zo vaak gebruik, maar in hun kracht zet. Eigenlijk is het meer, laat vrouwen stralen, laat zien waar ze toe in staat zijn. En wat ik doe, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die gewend zijn om heel veel op een masculine energie te doen. Dat ben ik ook gewend. Ik ben gewoon, weet je, ik denk dat jij dat ook wel herkent. Van de eigenschappen die mij altijd omschreven waren. Een beetje doorzettingsvermogen, daadkracht, durf, drive. Allemaal van die masculine eigenschappen. En dat heeft me ook heel ver gebracht in die wereld. Wat ik merkte toen ik eigenlijk het persoonlijke ontwikkelingspad opging, dat ik het juiste zoek had bij die vrouwelijke eigenschappen. En wat ik dus bijvoorbeeld doe met die vrouw waarmee ik werk, is dat je een visualisatieoefening doet. En dat is een paar minuten. En laat je weer even staan. En laat je ze even niet in hun hoofd zitten, maar in hun lichaam. En weer even ervaren, bijvoorbeeld een krachtig moment uit hun carrière. En er was een oud captain van een van de en landen, ik zal het de naam niet noemen, maar die kwam naar mij toe en ze zegt: Esther, ik besefte ineens weer wat ik heb gedaan, dat ik mezelf gewoon heb verstopt. Ik besefte mijn kracht weer, wat ik allemaal, waar ik toe in staat ben. En zij had zichzelf eigenlijk, ze had best wel wat vervelende situaties meegemaakt, ze had zichzelf van alle social media gehaald, omdat ze zoveel negatieve commentaar had gekregen. En ze zegt, ja, they erased me. En toen zei ik, oké, maar je hebt jezelf ook helemaal weggehaald, overal vandaan. Nou, toen kreeg ik daarna berichtjes van, ik ben weer dit aan het doen, ik ben weer dat aan het doen, ik ga dit opzetten. En dan denk ik, wauw, dat is zo mooi. En zo'n groep vrouwen bij elkaar, die nu is niet de krabbenmand, want die kennen we ook wel. Veroorzaakt, maar dat we echt elkaar daarin supporten. Wat ik ook heel mooi vind is, het zijn vaak ook stoere vrouwen die bijvoorbeeld in het voetbal heel veel hebben bereikt, maar die het heel spannend vinden om voor een groep te staan of in het Engels te praten. En een van de oefeningen die we doen is dat ze een korte elevator pitch doen. En dan zegt ze, nee, ik wil echt niet voor de groep staan en al helemaal niet in het Engels. En 5 minuten later staan ze, dan hebben we het dus voor elkaar gekregen zonder dwang om voor die groep te staan. En dan gaan ze dat gewoon doen. En dat gevoel wat je ze dan geeft, ja, dat is zo magisch. En dan zeg ik ook, als je dit in 5 minuten kunt bereiken, wat kun je dan bereiken als je hier consequent mee doorgaat? Als je dit een maand lang doet, als je dit een jaar lang doet. En ze daarvan bewust maken. Ja, dat vind ik gewoon echt super.
Ja, dus, gaaf. Wat maakt dat je, hierop bent gaan focussen? Dat je het bent gaan doen? Dat je het belangrijk vindt ook.
Nou, het grappige is dat eigenlijk, het was altijd al een hele logische keuze, maar die heb ik zelf nooit zo gezien. Dat is heel vaak. De dingen die meest voor de hand liggen, die pak je dan zelf niet zo heel erg op. Wat ik merkte een aantal jaar geleden, dat eigenlijk, ik heb als vrouw, ik loop natuurlijk al 20 jaar rond in de mannenwereld, dus vaak ben je ook die only woman at the table. En dan zijn er best wel wat vrouwen om je heen, maar je merkt op een gegeven moment hoe verder je komt, hoe minder vrouwen er overblijven. Wat ik ook merkte, is dat ik dacht, er zijn best wel wat vrouwen die in hogere posities zijn, maar we zien ze niet. Vrouwen laten zichzelf eigenlijk veel te weinig zien. Ik heb ook altijd gedacht, ja, als ik mijn werk maar goed doe, dan word ik wel gezien. Mm-hmm. En ik merkte op een gegeven moment, dat is misschien niet helemaal zo. Dus ik heb eigenlijk altijd het idee gehad, en dat is, ik weet niet hoe dat is ontstaan, dat ik zei, ik ga een keer een boek schrijven over al die mooie vrouwen, al die vrouwen die zulke mooie verhalen hebben, die we dus veel te weinig zien. Omdat het gewoon belangrijk is om vrouwelijke rolmodellen te hebben.
Had je die behoefte misschien zelf ook, of niet? Om dat meer te gaan zien voor jezelf?
Misschien onbewust. Ik ben er op dat moment niet mee bezig geweest. Want ik ben, wat ik uiteindelijk ben gaan doen, is dat ik vrouwen in topposities ben gaan interviewen. Eigenlijk zoals wij nu ook om de tafel zitten. Mm-hmm. Ik heb ook gezegd, nou, ik zou een aantal vrouwen, dus sowieso een aantal bekenden van mij. Maar ik dacht ook, nou, ik vind het eigenlijk wel een leuke manier om kennis te maken met vrouwen. Ja. In plaats van dat je zegt, zullen we een keer gaan koffie drinken? En dat je zegt, mag ik je interviewen? Omdat het ook toch een andere dynamiek. En van, oké, maar wat beweegt hen nou? Wat is hun drijf? Waarom zijn zij succesvol? Hoe doen zij het als vrouw in een mannenwereld? En ik was daarmee begonnen en ik had de eerste paar interviews. En toen zei een vriendin van mij, waarom maak je er niet een blog van? Toen dacht ik, oh ja, want een boek is natuurlijk meteen zo groot. En toen zei ze, waarom maak je er niet een blog van? En dat ben ik gaan doen. En ik heb toen een platform gestart, dat heet Kick-Ass. Het staat voor kennis, inspiratie, connectie voor kick-ass vrouwen in events en sports. Dus ik heb ook niet S met A-A-E-S, maar met E-S. En E-S is natuurlijk de eerste twee letters van mijn naam. En ik dacht, nou, ik ga gewoon beginnen. En ik begon toen, zei, nou, of interview ik 1 vrouw per maand, dan heb ik er wel 12 in een jaar. Als ik er 2 doe, heb ik er 24 in een jaar. En ik ga gewoon beginnen. En inmiddels doe ik niet meer zoveel van die interviews. Ik doe ook niet meer de geschreven interviews, want dat kost op een gegeven moment te veel tijd. Dus ik doe af en toe wel een podcast, maar niet meer zoveel. Maar ik heb zo'n bijna 100 vrouwen geïnterviewd met al hun drijfveren. En eigenlijk ging dat altijd over feminine leadership. En op dat moment gaf ik ook liever anderen ook nog een podium dan mezelf. Maar het gaandeweg merk je ook, ja, ik heb eigenlijk ook mijn verhalen te delen. En ik ben zo daarmee bezig geweest met ja, mijn ontwikkeling. En toen merkte ik ook, oh ja, misschien is het ook wel leuk om daar zelf mee te starten. En eigenlijk was feminine leadership al een soort van rode draad. Maar ik gaf dus op een gegeven moment netwerktrainingen. Want iedereen zei altijd, ja, jij kent altijd iedereen. Terwijl ik helemaal geen grote fan van netwerkbijeenkomsten ben. Ik ging er liever niet naartoe. Maar ik heb wel een groot netwerk en een heel waardevol netwerk. Omdat ik wel op een andere manier netwerk.
Elk event is denk ik een netwerk op zich. Of niet?
Daarom. Ja. Dus ik ken gewoon heel veel mensen, zeg ik altijd. En ik vind mensen leuk. Dus ja, uiteindelijk ga ik altijd het gesprek aan. En dat merkte ik bijvoorbeeld ook in Qatar weer. Ja, we zaten met z'n allen, met alle venue mensen. Dus van alle stadions zaten we in 1 accommodatie. Ja, en ik zit elke ochtend aan een andere ontbijttafel. En heel veel mensen hebben elke keer een vast groepje. Maar ik vind het gewoon leuk om heel veel mensen te spreken. En ja, dus op die manier ben je dus ook... Nou, eigenlijk niet dat ik er heel erg bewust mee bezig ben, maar ik ben wel aan het netwerken. Ja. En met dat netwerken bijvoorbeeld zeiden op een gegeven moment 4 mensen in 1 week begonnen daarover tegen mij. En zei eentje, zou misschien een training daarover moeten maken? Nou, die had ik ook nooit bedacht. Omdat ik zelf dus niet... Ik heb niet eens visitekaartjes. Ik hield niet zo van netwerkbijeenkomsten. Inmiddels vind ik het al wel wat leuker. Maar ik ben toen gaan kijken, oké, wat doe ik nou? Dus bewust maken wat je dus onbewust altijd al deed. En het grappige is, ik heb ooit een boek geschreven in mijn studententijd. Een deel van mijn scriptie is dus in een boek gekomen. En dat boek heet Ik netwerk, dus ik besta. Ik vond dat de destijds zo'n stomme titel. Dat was van mijn professor, die had het bedacht. En ik dacht alleen maar... Nou, dat is helemaal niks voor mij. Maar uiteindelijk vind ik het zo mooi hoe dat dus een soort rode draad in mijn leven is. Nou ja, dus ik had die netwerktrainingen. Op een gegeven moment ben ik daar personal branding mee gaan doen. En vorig jaar eigenlijk pas ben ik... Nou, ik werk zelf met coaches ook, met mentoren die mij ook weer groter zien dan dat ik mezelf zie. Zoals ik ook dat bij mijn klanten heb. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je jezelf blijft ontwikkelen. Zeker als je anderen helpt. Ook om je eigen triggers niet te reflecteren op je coachie. Dus, en zij zei op een gegeven moment, ja, jij moet gewoon een feminine leadership programma gaan maken. En toen viel eigenlijk heel veel kwartjes samen. En die had ik eigenlijk nog niet per se bedacht. Terwijl die eigenlijk heel logisch is. Want dat paste eigenlijk al in mijn platform. De community in de platform. Ik heb zelf veel opleidingen inderdaad daarin gedaan. En eigenlijk feminine leadership. Want ik had het altijd al in mijn LinkedIn bio staan. Op een missie om meer vrouwen in topposities te krijgen in de sportwereld. Dus ja, uiteindelijk viel dat heel erg
samen. Ja, je was er al mee bezig.
Ik was er al mee bezig en toen viel het samen. En toen dacht ik, ja, het klopte. Ja. En toen kwam ook de UEFA-opdracht voor mij. Die kwam voorbij en toen dacht ik, ja, dit past ook helemaal. En ik ben natuurlijk pas hiermee begonnen in... Nou ja, dat zul je misschien wel herkennen. Eigenlijk in de coronatijd. Dus ik heb nog niet heel veel live evenementen gedaan. Terwijl ik live en met groepen ontzettend leuk vind... Ik vertelde in het voorgesprek al aan je dat ik af en toe ook singlereizen nog begeleid. Ja, dan sta je voor groepen van 60 man, 60 man vrouw. Ja, en dat vind ik echt machtig mooi. Ik vind die groepsdynamiek echt geweldig. En daar ga ik ook goed op. Maar ja, in die tijd, in de afgelopen periode, was dat natuurlijk wat minder. En nou ja, dus toen ik dus die workshops ging geven, en het was eigenlijk voor mij voor het eerst ook dat ik in het Engels workshop ging geven. Ik bedoel, ik ben wel gewend om in het Engels te werken. Maar ik dacht echt, ja, dit is me echt op het lijf geschreven. Ik vond het zo leuk. Echt helemaal, ik was echt aan het stuiteren. Net zoals die vrouwen was ik echt aan het stuiteren aan het eind van de dag. Elke keer. En toen dacht ik, ja, hier wil ik meer van.
Ja, ja, superleuk. Ja. En ik vind ook altijd heel grappig hoe wat je, waar je in je kracht staat, had je het over hem. Wat je leuk vindt en goed doet. Dat zijn vaak de dingen waar je niet bewust van bent. Nee. Omdat het zo natuurlijk voelt.
Ja.
En je hebt vaak een ander nodig om te signaleren. Maar hey, dat is wel bijzonder of dat is anders. Of ja, ik wil daarvan leren.
Je zou een genius, omdat het je zo gemakkelijk afgaat dat je niet beseft dat het een skill is. En dat is... Dat is zo mooi. En dat is ook waarmee ik, ja, waar ik mijn vrouwen weer op attendeer. Wat ik in ze zie. En dus dat is waar ik mijn eigen mentoren weer heb. Die mij daarin weer uitdagen en triggeren. En dingen benoemen. Van ja, dit is voor jou mogelijk als jij hier zo mee doorgaat. En dat ik denk, wow.
Yeah.
En ik geloof het ook wel weer. Dat ik denk, ja. Want ik zie welke goede curve ik zelf ook heb doorgemaakt. En dat ik vond het vroeger doodeng om voor groepen te staan. Ja. Ik vind het nu machtig mooi. Ja. En als je dat ziet, van oké, als je dus die lijn zo doortrekt, dan denk je echt, wauw. Maar ik weet dat ik in het begin ook met mijn coaching sessies zat. Ja, dan zit ik een beetje te kletsen, om het zo maar te zeggen. Is natuurlijk niet zo, want je brengt heel veel. Maar mijn harde werker, ik heb heel erg die harde werker in mij. Van ja, maar ik moet toch hard werken om bijvoorbeeld mijn geld te verdienen. En ik werk ook hard tijdens die coaching sessie, maar dat doe je op een andere manier. Maar dat je echt denkt, ja, maar dit is zo mooi. Hoe kan ik nou, mag ik gewoon door een beetje te verbinden met, dat is het natuurlijk niet. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Kan ik zo makkelijk bij wijze van spreken mijn geld verdienen? Want ik ben gewend, want ik moet echt keihard werken, lange dagen maken en zo ervoor doorgaan. En ik werk ook heel hard, ook vooral heel veel innerlijk werk, om dit te kunnen doen, om dit te kunnen dragen. Maar dat is bij mij dus ook weer iets wat voor mij altijd een uitdaging is. Van, oh ja, maar je moet hard werken om je geld te verdienen.
Waar komt dat vandaan, dat je die overtuiging hebt?
Nou, dat is eigenlijk al vanuit mijn jeugd. Ten eerste, ik was een hele... Ik kon altijd heel makkelijk leren. Nou, het is niet eens waar. Ik was gewoon lui, ik hoefde nooit zo heel veel te doen. En toen ik op een gegeven moment wel wat moest doen... Nou, mijn ouders waren best wel streng voor mij. Mijn moeder zegt nu ook achteraf... Jeetje, wat waren we streng. Ik had het graag anders willen doen. Maar zij vonden gewoon dat ik lui was. En dat was ik ook, want ik hoefde nooit wat te doen. Ik bedoel, dat vind ik aan het schoolsysteem... dat is tegenwoordig wel een beetje aangepast. Maar ja, ik werd niet uitgedaagd. Ik werd niet getriggerd. Dus ja, dan word je ook vanzelf lui. En tijdens mijn studie moest ik ineens wel wat gaan doen. Toen merkte ik ineens, oh, ik ben niet gewend om te werken. Maar het is er dus wel van, ja, je mag eigenlijk niet lui zijn. Dat was dus eigenlijk vanuit mijn jeugd al. Want ja, als ik thuis kwam met 6, 9, 5, 8 en 2 zevens, dan werd gezegd, wat doen die zevens daar? Dus daar werd ik al op, altijd op gewezen. En daarnaast is het ook nog eens zo... ik kom uit een familie, mijn oma was Surinaams, opa Chinees, maar vooral dat Surinaamse, dat is gewoon echt ook dat, ja, die vrouwen zijn zulke doorzetters, harde werkers allemaal. En dat zie ik ook op de moederskant van de familie, ja, haar zussen, de meeste ook, ja, ze kunnen niet stilzitten, ze zijn altijd in beweging.
Zit gewoon in je lijn.
Zit ook gewoon in mijn lijn, en ik ben me er ook bewust van, maar ik merk ook... Daar heb ik met mijn eigen mentor ook weer mooie gesprekken over. Die heeft een Indische achtergrond. En zegt ook, ja, het is altijd nuttig met het aangename verenigen. Dus je ook jezelf bijna geen ontspanning gunnen. Maar ik moet altijd door. En dat merk ik. En dat is dus nu mijn grootste... Dus hetgene waar ik nu het meest mee bezig ben. Oh ja, ik mag ook gewoon ontspannen. En dan is het ook oké. Maar ja, ik wil zoveel. Het is een soort levenshaast. Dat je zegt, ja, maar ik wil zoveel nog.
Ja, ja.
En ik mag ook... wat meer in de overgave gaan. Dat is iets.
Het stukje luiheid, dat is er echt wel uitgeknikkerd dan. Of dan moet je nu terugzoeken.
Ja, die moet ik wel... lui zijn, dat is nog steeds niet... ben ik nog steeds niet heel erg goed in. Okay, okay. Want dan merk ik dan ook als ik dan denk... nou, gun ik mezelf... of in ieder geval, die gun ik mezelf, dat is ook weer zo wat. Maar ik kan makkelijker bijvoorbeeld lui zijn... als ik dan afspraken heb met anderen... dan dat ik het echt voor mezelf ben. Alhoewel ik ook af en toe kan ik ook gewoon heel erg lui zijn, hoor. Dan kan ik gewoon een weekend lang binge-watchen op Netflix.
Heerlijk.
Ja, dat is heerlijk. Ja. Maar wat ik dan van mezelf merk... dat ik dan wel te denken... oh ja, maar dan ga ik even de was opvouwen... of ga ik even wat uitzoeken. Dan
toch iets
moet ik het toch wel even... erbij doen. Dus dus dat. Ja.
En je had het net over, je interviewde ook vooral andere vrouwen om te leren over wat maakte hun dan succesvol. En,
ja.
Hoe is dat dan voor jou? Is dit een van de redenen waardoor jij gekomen bent waar je bent in die mannenwereld? Of zijn het ook andere doorslaggevende factoren geweest?
Ik denk dat het een combinatie is van heel veel. Ik denk dat je sowieso natuurlijk al... Ik stond altijd al stevig in de mannenwereld. Dus ik vind het ook heerlijk ook met mannen te werken. Gewoon lekker dat recht door zee en prima. En ik heb in Rotterdam gestudeerd. Ik ging econometrie doen het eerste jaar. Ik ben daarna geswitcht naar economie. Maar daar waren natuurlijk ook meer mannen dan vrouwen. In studentenvereniging ben ik lid geweest. Nou, dan merk ik al, weet je werd al getriggerd. Dus een beetje die mannelijke humor. Dus ik ging er altijd daar wel goed op. Dus sowieso op die mannelijke energie. Dat gaat eigenlijk bij mij wel goed af. Wat ik wel merkte, is dat ik op een gegeven moment ook tegen bepaalde dingen aanliep. En dat ik dus misschien toch minder stevig stond dan ik wilde. Dat er ineens weer tranen omhoog kwamen of dat soort dingen. En dat ik dus niet altijd... Nou, dat ik het best wel lastig vond op een gegeven moment om verantwoordelijkheid te nemen. Als ik die volledig kreeg, lukte dat wel. Ik weet waar ik toe in staat ben. Ik bedoel, ik zeg, ik kon het makkelijk leren. Ik weet dat ik dingen voor elkaar krijg. Nu tegenwoordig ook voor projecten. Het is nog steeds dat ze me bellen. Ja, het kan eigenlijk. Weten we niet hoe het opgelost moet worden. En dan bellen ze mij. Omdat ik gewoon het regel. Maar wat ik merkte zelf, is dat ik niet altijd even stevig stond. In ieder geval, als er bijvoorbeeld bepaalde stressvolle situaties waren, dat ik dan ineens weer zat te huilen. Of als iemand tegen me uitviel, dat ik dan ineens weer... Ja, dan kwamen die tranen weer op momenten dat ik er echt niet wilde. En dat vond ik best wel lastig. Nou ben ik niet specifiek daar wat mee gaan doen. Maar een jaartje of 10 geleden is dat ongeveer, denk ik. Ja, zoiets. Toen merkte ik dat ik een beetje vastliep van, ja, wat ga ik nu doen? Ik heb eigenlijk alles kunnen aftikken wat ik wilde. Maar ik moet nog zo lang werken. En daar liep ik een beetje tegenaan. En toen had mijn moeder al een hele poos gezegd, ga eens een keertje kijken bij NLP, want dat had haar zoveel gebracht. En ik dacht, als je moeder het zegt, nou dan wil je het juist niet. En toen ben ik toch een keertje naar een informatieavond gegaan, want ik merkte op een gegeven moment, ik dacht, ja, er moet iets gebeuren. Ik moet of eens met een coach gaan praten of iets. En ik weet nog, het is zo mooi hè, hoe dat dan verandert. Ik weet nog dat ik dan online ging zoeken en ik had dus iemand gevonden. Nou, dat kostte dan €80 per uur. En zij reageerde uiteindelijk helemaal niet toen ik een mailberichtje heb. Het heeft nooit gereageerd, maar dat vond ik heel veel geld. En toen uiteindelijk ben ik toch een training gaan doen, want ik was naar een informatieavond geweest en ik dacht, ja, dit moet ik doen. En begon toen ook meteen heel snel daarna. Ik ben ingestapt en ik weet dat het volgens mij was iets van €2800. Nou, dat vond ik echt heel veel geld. En ik weet dat mijn moeder had gezegd, ik betaal jouw eerste training. En ik had zoiets, nee, ik wil het doen omdat ik het zelf wil, weet je wel. Dus ik wil dit vanuit mezelf doen. Ik vond het echt heel veel geld en heel spannend, maar ik had ook zoiets, dit gaat me heel veel brengen. En meteen daarna heb ik ook meteen de tweede geboekt. Omdat daarna dacht ik, in plaats van kijken naar wat kost het me, dus het kost me geld, dacht ik, ja, wat heeft het me gekost dat ik dit allemaal niet heb gedaan al die jaren. En tijdens een van die eerste trainingen, moesten we op een gegeven moment een oefening doen met, de mannen gingen apart en de vrouwen gingen apart. En ik dacht alleen maar, wat die mannen doen, dat wil ik doen. Dat was een beetje stoer, leuk. En daar voelde ik het. En mijn trainer zei, nee, daar heb jij te vinden. En dat was een beetje zo'n oefening. Oh, dat zag dromig. Nou, ik weet niet, daar waren we al schijntjes over aan het maken. Dat echte vrouwelijke. En ik dacht alleen maar, daar moest ik niet zoveel van hebben. Maar hij had gewoon gelijk. En wat ik het mooie vind, is dat ik dus eigenlijk dat traject in ben gegaan. En sindsdien niet meer gestopt ben met persoonlijke ontwikkeling. En dat ik op een gegeven moment merkte, wauw. Ik sta veel steviger ook in als leidinggevende. En daar sprak ik vorig jaar met een breinexpert over. En die zei ook, ja maar Esther, jij hebt zo altijd aan die masculine kant gezeten. Dus je hersenhelft, die linker hersenhelft. Zeg ja, het was niet in balans. En nu ben je ook, dus ik ben ook nu veel meer ook met spiritualiteit gaan doen. Veel meer daarvoor open gaan staan. En zeg ja, want die hersenhelften waren niet in balans. En nu zit dat weer gewoon gecentreerd. Dat was gewoon nodig dat je ook die feminine kant van jezelf ging ontwikkelen. En dat is ook, ik bedoel, je bent daar niet heel erg mee bezig dat het is. En dat je ineens beseft, oh, ik heb daar eigenlijk helemaal geen last meer van. Oh, ik sta veel steviger als een vrouwelijk leider. En dat is dus, dat zul je waarschijnlijk wel herkennen als vrouw in een mannenwereld. dat wij ook gewoon zo op onze masculine eigenschappen doorgaan. En daardoor eigenlijk steeds meer van onszelf, van onze eigen kern, verwijderd raken.
Ja. Ja. Ja, ik denk, je hebt ze vaak nodig om ergens te komen of doorbreken. Maar het moment dat je echt in het verschil gaat maken, tenminste spreek voor mezelf, is door precies dat te doen wat jij nu zegt. En te accepteren of in je kracht te staan en dus ook gewoon te zijn wat een ander niet is.
Ja.
Dat is hetgene wat het verschil maakt en voor jou dus ook.
Ja.
Excuus.
Ja. Ja. Nou ja, en ook die eigenschappen en ook dat dus niet weg proberen te stoppen. Want ik had het ook met bijvoorbeeld spiritualiteit. Ik had vorige week een magisch mooie sessie. En het ging over een baarmoederheling. En dat je zegt, ja, baarmoederheling. En heel veel mensen kunnen zeggen, het is zweverig. En ik merkte na die dag, wauw, wat hier gebeurde in mijn lichaam is zo ontzettend mooi. En toen heb ik ook meteen een LinkedIn-post gemaakt. Een soort mijn coming-out als spiriweren of woehoe, had ik gezegd. Dus, want we willen heel graag... Ik bedoel, ik had heel vaak... Ja, ik wil niet zweverig genoemd worden.
Ja.
En juist dat gedeelte... Van dat gedeelte mogen we ook veel meer normaal maken. Omdat het ons zoveel brengt. Want er zit gewoon heel veel trauma in bijvoorbeeld onze... in onze baarmoeder. Ik vertelde, het vorige gesprek had ik het erover. Ik heb zelf geen kinderen kunnen krijgen. IVF-traject gehad. Ik heb endometriose. En dus er zit al heel veel trauma. Maar het kan ook op andere manieren zijn dat er trauma zit. Door vervelende seksuele gebeurtenissen bijvoorbeeld. En dit gedeelte van ons lichaam is zo eigenlijk het feminine power center. Dus waar onze kracht zit, waar onze creatiekracht zit. Ik bedoel, er worden letterlijk kinderen ontstaan er. Maar dat is ook... Wat mogelijkheden geeft, wat kan creëren. En vrouwen in de mannenwereld zitten heel vaak vooral in hun hoofd. En die hoofd-hartverbinding is al eentje die, waar je mag werken. Daar heb ik toen een keer een opstelling voor gedaan, wat mij zoveel heeft gebracht. Maar hoofd, hart, onderbuik, dat gedeelte, dat is zo ongelooflijk waardevol. En dan sta je nog zoveel steviger. En... Ja, bij mij merk ik ook dat sinds ik dus dat weer open is gaan staan... er is zoveel creatiekracht vrijgekomen.
En wat is dat dan specifiek? Is dat dan een stukje erkenning geven aan het trauma wat erin zit of wat erin komt... en dat dan een plaats kunnen geven en accepteren en omzetten naar een kracht? Of is het iets helemaal anders?
Het is eigenlijk meer dat er over wordt gezegd van... sowieso is de baarmoeder geen plek om trauma en pijn te bewaren. Dus het is een soort heling... Ja, en hoe dat dan is, het is gewoon... We hebben een hele dag gehad met een hele groep vrouwen. Alleen dat al, je gaat eigenlijk een soort op andere energetische frequentie. En dan zit ik ook weer, straks vinden mensen dat zweverig. En toen dacht ik, nee, want ik voel het als mijn taak om juist vrouwen... meer daarvan bewust te maken wat daar nog te halen is. Ja. Ik voel ook dat je hebt dus verschillende soort van radiofrequenties, om het zo maar te zeggen... En je kunt zelf bepalen op welke frequentie je zit. Je zult ook wel merken als je bepaalde momenten in je leven hebt... dat alles goed lijkt te lopen. En dan straal je van alles uit. En dan komt ook alles naar je toe. Dat je manifestatiekracht ook veel groter wordt. Ik heb dat tijdens zo'n WK. Ja, ik ben keihard aan het werk. En ik ben zo aan het genieten. En dan gooi ik iets. Dan roep ik iets van... Oh, we zouden leuk zijn als dat. En dan zou het leuk zijn als dat. En dan krijg je het voor elkaar. Omdat je gewoon op een goede, frequentie zit. Mensen vinden het dan ook prettig om dat voor jou te doen of iets dergelijks.
Ja, ja.
Maar dus dat is het. Maar het is een soort heling die dan ontstaat. Ja. Ja, en hoe dat gebeurt, ik probeer het ook niet uit te leggen. Maar dat is het grappige, want ik doe bijvoorbeeld ook... ik onderga ook af en toe body stress release behandelingen. En dan is het ook van oude stresspatronen die in je lichaam opgeslagen zitten, worden dan weggehaald. En dat valt dan onder alternatieve geneeswijze. Terwijl, als jij een wondje hebt en het herstelt zichzelf, dan vindt iedereen het normaal. Weet je, het zelfhelend vermogen van het lichaam is zo ontzettend groot. En er is zoveel trauma in ons lichaam opgeslagen, dat dus ook hierin, dat bepaalde vorm van heling. En dan laat je het een soort van achter je. Ja.
Nou, mooi dat je het deelt ook. Denk ik dat het heel veel vrouwen raakt. Hè, op een bepaalde manier. Iedereen heeft wel ervaringen, denk ik, waar dit gunstig voor is. En of voor kan zijn. Hey, en ik vind jou een heel zelfverzekerd persoon, Esther. Jij praat met heel veel zelfvertrouwen over alles. Ik weet nog, we hebben die post op LinkedIn gezet een tijdje geleden. Hè, van wie wil met ons gaan spreken over vrouwelijk leiderschap. En wat mij toen opviel is dat... een soort van de standaard patronen ook wel gebeurde. Dat de vrouwen die dan in de lucht kwamen was vaak... ja, misschien ben ik wel iemand. Ja. Of mogelijk ben ik interessant. Versus mannen die reageerden was... nou, ik kom wel even zeggen hoe het is. Weet je wel? En ik vond de manier hoe jij reageerde... straalde toen ook al heel veel zelfvertrouwen uit.
Wat leuk om te horen. Ja,
en dus ik denk dat dat ook een factor is wat jou geholpen heeft. Hè? Dat het feit dat je er staat en ook gewoon niet twijfelt aan je kunnen... ten eerste, klopt dat? En ten tweede, waar loop jij wel tegenaan? Wat maakt het voor jou nu nog moeilijk in de mannenwereld?
Nou ja, kijk, ik vertrouw inderdaad in mijn kunnen. Ik weet inmiddels waar ik goed in ben. Dus dat ik weet gewoon dat ik dingen oplos. Dat is natuurlijk ook een kwestie van ervaring hebben. Ik weet ook waar ik niet goed in ben. Dus weet je, dus dat is op een gegeven moment een punt. Op het moment dat ik benaderd word voor projecten... mag ik steeds meer aangeven... oh ja, maar dit is waar je me wel voor mag hebben... en dit is waar je niet me voor mag hebben. Want ik had bijvoorbeeld... vorig jaar ergens werd ik benaderd... voor een workshop over personal branding. Superleuk. Om aan sporters te geven. En toen dacht ik, nou, superleuk. We hadden een heel mooi gesprek gehad. Ik had een voorstel uitgebracht. En toen zeiden ze op een gegeven moment... nee, ja, we willen toch niet dat. We willen het specifiek over Instagram hebben. En toen heb ik het ook weer even tegen mijn coach aangehouden. En toen dacht ik, ja, ik weet er best wel wat van. En zij zei tegen mij, zij hield mij ook weer een spiegel voor. Ze zegt, ja, dan ga je iets doen waar je misschien niet, waar niet jouw zone of genius zit. Dan gaat het waarschijnlijk ook niet zoals je wil. Want ik zei ook, ja, ik ben niet de expert op dat gebied. Ik heb op Instagram, ja, ik heb best wel wat volgers. Maar ik heb er geen duizenden, weet je wel. Dus ik vind ook, practice what you preach, daarin... dus ik weet heel goed waar ik wel goed in ben. Ja. En ik weet ook heel goed waar je mij niet voor moet hebben. En we hadden het net ook over die zone of genius. In ieder geval het gedeelte wat jou zo gemakkelijk afgaat... dat het niet eens beseft. Vaak besef je het ook niet. Tot je hoort van, oh ja, maar het gaat me wel heel goed af. Ik bedoel, ik heb met die events organiseren... ik moet altijd lachen. Dan zeg ik, ja, maar dit is echt zo'n easy peasy. En dan zeggen mensen, Esther, je hebt het wel over... Ik was ook een keer gevraagd om een strandfeest op te pakken. Dat was toen echt best wel last minute. Strandfeest voor 1500 man. Dan denk ik, ja, klein event, weet je wel. En dan zeggen mensen, Esther, besef je dat wel? Maar zo'n groot event ook, denk ik, ja, nou ja, wat is het nou? Je bent een beetje wat taakjes aan het... Je bent gewoon wat dingen aan het uitvoeren. En ik besef niet dat dat bijzonder is. Omdat ik gewoon dat overzicht graag heb. En het gaat me gewoon heel makkelijk af. Ja. Zo'n reisbegeleider heb ik hetzelfde. Ja, dat vind ik gewoon heel, heel leuk. Ik hou gewoon van mensen, nou ja, mensen bij elkaar brengen. Ja. En mensen laten stralen. Dus dat kost me vaak niet zo heel veel energie. Dus ik weet ook heel goed. En daar ben ik natuurlijk ook heel erg mee bezig geweest. Van ja, dit is waar ik wel goed in ben. En je zegt over waar je minder goed bent. Nou, ik loop tegen natuurlijk heel veel dingen aan, nog steeds.
Nou, niet zo nog minder goed in ben, maar misschien meer op die mannenwereld. Zijn er dan nog dingen die, hè, waar je tegenaan loopt? Of waar je zegt, van dat vind ik nog steeds wel een ding van hoe... Want je bent nog steeds, denk ik, wel redelijk solistisch in een mannenwereld, toch?
Ja, maar nou ja, ten eerste, dat is dus wel grappig. Want ik heb eigenlijk dat probleem wat heel veel vrouwen ervaren in de mannenwereld... heb ik eigenlijk nooit zo gezien.
Nee, okay.
Ik geloof ook niet zo in dat glazen plafond. Ik denk, ja, dat glazen plafond is er ook als je er zelf in gelooft.
Ja.
Wat ik ook zeg, en daar heb ik natuurlijk zelf ook heel veel ontwikkeling in gedaan... ook om mezelf bijvoorbeeld te laten zien. Dat vond ik doodeng in het begin.
Ja.
Van, oh ja, want ten eerste ook, wie zit er op mij te wachten? Nou, vooral eigenlijk, wat zullen ze wel niet denken... Die stemmetjes. Maar ik heb het inmiddels zoveel gedaan dat ik op een gegeven moment denk... ja, nou ja, het zal wel. Ze vinden toch altijd wat. De juiste mensen die haken wel aan en de rest niet. Dus ik weet waarvoor ik het doe. En ik had gisteren weer een kick-off sessie met een Amerikaanse vrouw. Nou, die zat te huilen tijdens die eerste sessie omdat ze zo'n doorbraak had. En toen dacht ik, ja, daarvoor doe ik het. En dat betekent dat niet iedereen zal aanhaken. En dat is ook helemaal oké. En daar ben ik steeds meer oké mee... Ik heb het als vrouw in de mannenwereld nooit heel lastig gevonden. Ja. En daarnaast is het wel fijn om andere vrouwen ook wel op te zoeken. Van als je misschien wel een keer ergens tegenaan loopt. En ik heb misschien ook het voordeel dat ik groot ben. Dus een lange vrouw. Dus ik heb bijvoorbeeld een aantal vrouwen die ook op zo'n toppositie zitten. Die dan wat kleiner zijn. Die hebben dan toch misschien nog het idee van ik moet nog wat meer voor mezelf opkomen. Dat heb ik dus eigenlijk al niet gehad. Want ja... Dus ik bedoel, je kan mij niet zo snel over het hoofd zien. Dus dat is misschien mijn voordeel daarin. Ik zit te denken of er nou specifieke dingen zijn waar ik tegenaan loop. Nou, ik had bijvoorbeeld dit seizoen had ik een aantal clubs uit... ik had bijvoorbeeld een uit Azerbeidzjan, uit Turkije. Dus ik zeg, ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat. Hoe die dan, met mij omgaan. Maar het is ook weer, hoe presenteer je jezelf? Want heel veel vrouwen hebben dan de neiging ook om zich een beetje timide, bij wijze van spreken, op te stellen. Op het moment dat ik gewoon zelfverzekerd ben, ja, dan komt het ook goed. En dit was mijn tweede seizoen in deze rol. Vorig seizoen had ik een vrouwenclub wat veel kleinschaliger was. En ik had maar 2 wedstrijden gehad, omdat ik zelf op een gegeven moment de derde, want de COVID mocht ik niet reizen. En de eerste wedstrijd had ik een mentor. En dit was dus mijn eerste zelfstandige seizoen. Ik vond het best wel ook weer spannend. Want het is dan de eerste wedstrijd die ik dan zelfstandig draai. En ik weet nog niet alles. En dat is het punt. Op het moment dat je deze opdracht doet, dus dit voor UEFA. Wij krijgen een aantal dagen training. We krijgen een berg aan informatie. Je kan het nooit allemaal leren in één keer. En dat zeggen ze ook. Ze zeggen ook, zorg dat je die basis weet. Zorg dat je elk seizoen pak je er weer een extra cirkeltje omheen. Dus wat meer informatie. Want op het moment dat je alles wil weten, word je helemaal gek. Wat er bij mij is, van ik heb dan, dat is waar, wat ik nog heb, van ik wil alles weten. En dan voel ik het dan, oh shit, ik weet niet alles. Dat is wel bij mij iets waar ik dan tegenaan loop. Ik kan wel steeds beter zeggen, oh, nou, dat weet ik even niet, dat moet ik nog even opzoeken. Dus dat maakt het wel makkelijker, want dat is ook oké. Ik bedoel, mensen weten dat het pas mijn derde wedstrijd was, dus dit seizoen. Zeg ik, ja, sorry, ik moet het even opzoeken, kom er bij je op terug. Ik voel me als persoon niet daardoor minder worden, want ik weet van, nou, ik weet heel veel. En ik weet ook heel veel dingen niet. En wat mij wel weer helpt, is dat ik, dat kreeg ik ook weer terug van de club. Want ik voelde in de voorbereiding, dacht ik, ach, heb ik alles gedaan? En op zo'n wedstrijddag krijg ik een bepaalde kant over me heen. Want ik denk, nou, de voorbereiding, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. En alles wat er nu nog komt, er gaan dingen gebeuren, dan ga ik het gewoon oplossen. Ja. En dat is met zo'n WK voetbal is het hetzelfde. Dan ga je gaat het zo goed mogelijk voorbereiden. En je gaat er ook op instellen dat er dingen 100% anders lopen dan wat je hebt gepland. Want dat gebeurt. Dat weet ik. En inmiddels heb ik daarin zoveel ervaring dat het ook makkelijk maakt. Maar je eigenlijk be prepared for the unprepared. Dus ik zorg gewoon dat ik mijn handen leeg heb, zodat ik al die brandjes kan blussen. En dat weet ik dat ik daar goed in ben.
Ja.
Ja.
Ja, dus echt, ja, ik hoor jou echt in jouw kracht staan, en waardoor je zelfverzekerd bent en jezelf positioneert.
Ja.
En ik hoorde je ook refereren naar een glazen plafond. Dat is er alleen als je dat denkt dat het er is. Hè? Ja. Die hele mindset is zo'n belangrijke. En als jij gelooft dat je president wordt, dan word je president.
Ja, nou dat. En kijk, en dat is iets wat ik ook niet altijd heb gehad. Hè? Ik bedoel, dit is iets, ik ben zo. En daarom hamer ik ook altijd op bij andere vrouwen. Jij geeft natuurlijk ook feminine leadership trainingen. Want we zien niet van onszelf wat we niet kunnen zien. We kunnen niet zien hoe wij aan de buitenkant overkomen. Omdat wij in het flesje. Mijn coach zegt altijd van, ja, je kunt niet op het etiket lezen en aan de binnenkant van het potje zitten, om het zo maar te zeggen. Wij weten niet hoe we overkomen, maar we weten ook niet wat onze grote blinde vlekken zijn. Dus waar wij tegenaan lopen, omdat je niet bewust bent. En waar je niet van bewust bent, kun je ook niet veranderen. En daarom, ja, ik ben op een gegeven moment begonnen met die persoonlijke ontwikkeling. En ik wil er alleen maar meer van. Want ik zie gewoon hoe ik mezelf heb beperkt ook al die jaren. Ja. Hoe ik mezelf heb tegengehouden. En ook hoe ik me nu voel, dat ik denk, ja, maar the sky is the limit. Ja. En dat voelt ook echt zo.
Ja, ja. Ik denk heel, heel herkenbaar. Hè? Ik denk dat we onze ergste vijand kunnen zijn. Ook onze beste vriend.
Zeker.
Wat is jouw, mensen die luisteren en die zichzelf ook belemmeren, hè, of tegenhouden in hun mindset. Wat zou jouw grootste tip naar hun toe zijn van hoe je dat kunt omdraaien?
Ja. Nou ja, eerst ga in jezelf investeren. Dat is echt iets. En dat is misschien practice. dat we voor onze eigen parochie preken. Maar dat is iets waarvan ik zeg, ja, een coach kan je daarin, een coach of een mentor of een trainer kan je daarin zoveel verder helpen. En kan je dingen laten ontdekken die je niet van jezelf wist. En kijk, mijn voormalig manager, die heeft op een gegeven moment gezegd, ja, je zou eens een keer zo'n persoonlijke ontwikkelingstraining moeten gaan doen. En ik dacht, hoezo, ik ken mezelf toch? En toen ben ik een communicatietraining gaan doen, wat op zich ook wel waardevol was. Maar achteraf denk ik, oh, was ik toen maar dat al gedaan. Want dan had ik al 5 jaar eerder in mijn kennis meegemaakt. Want ja, je kent jezelf. Ik ken mezelf best wel. En ik ken mezelf ook helemaal niet. Omdat je hebt zoveel limiting beliefs, hoe noem je dat?
Ja, beperkingen.
Beperkingen, ja, inderdaad. Beperkingen waarvan je zelf niet bewust bent. Beperkende overtuigingen. Dingen die je zelf vertelt. Stories die je zelf vertelt. Kijk, daar probeer ik ook heel veel vrouwen van bewust te maken. Want ik krijg allemaal van die vrouwen die komen in mijn inbox. Oh, en het is zo moeilijk om als vrouw in de mannenwereld te werken. En ik denk, ik vind het helemaal niet moeilijk. En ik denk juist, andersom, ik denk, het is misschien juist wel makkelijker. Er zijn nog niet zo heel veel vrouwen. Ik sprak een van mijn coachies gisteren. Die is niet 100% Amerikaans. Die spreekt Amerikaans en Spaans. Ik zeg, joh, er liggen zoveel mogelijkheden voor jou. Als jij jezelf gaat presenteren als krachtige vrouw. Want je bent en vrouw en je komt dan, ik weet niet of dat per se minder of noem je het andere etnische achtergrond. Ik weet niet precies, we mogen niet meer zeggen minderheid. Maar ik denk juist, er liggen juist heel veel mogelijkheden. Ja. Kijk, mijn achternaam is volledig Nederlands, maar ik ben natuurlijk maar half. Dus ik voel me al inclusie. Ik bedoel, ik ben kwart Chinees, kwart Surinaams, half Nederlands. En nog eens vrouw. En ik denk alleen maar, ja, als ze mij voor iets zouden doen, ja, ik ben niet meer op zoek naar projecten, maar dan tikken ze alle bokjes af. Yeah. En ik denk, ja, gebruik dat juist op een positieve manier. Yeah. In plaats van te roepen, ja, het is zo moeilijk. Ja, het wordt er niet makkelijker op. En je sluit voor jezelf deuren. Dus als je zegt, nou, ik ga nog niet in mezelf investeren, let er gewoon ook vooral eens op je taalgebruik. En let eens op de verhalen die je jezelf vertelt. Ik ben nou eenmaal zo. Ik bedoel, ik heb mijn leefgroep, ik ben nou eenmaal niet creatief. Ja, dat is ook een verhaal wat ik mezelf verteld heb. Tot ik mezelf toestond om dat wel te zijn bij een training die ik had. En daarna ben ik gestart met mijn platform. Ja. Dat is dus ook, en op een gegeven moment besefte ik dat. Dacht ik, oh ja. En eerst dus anderen gaan interviewen, want dat vond ik makkelijker. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik heb zelf ook een verhaal te vertellen. En nu komen mensen naar mij, ja, die post die je schrijft, hoe komt dat dan? En denk ik, ja, inderdaad, als ik dit had verteld, dat ik inspiratieboost zou schrijven, dat ik podcast zou opnemen. Ik had je echt, echt, echt niet geloofd. Dus daarom zeg ik ook, the sky is the limit. Omdat ik zie wat je kan doormaken van iemand die totaal niet creatief is. Die dichtklapte als ze een opstel moest schrijven. Of als ze een brainstorm had zelfs. Ik vond brainstormen vreselijk. Want iedereen had wat creatieve ideeën, behalve ik. En nu komen mensen bij mij om mijn ideeën.
Ja.
Ja, dus
Het is maar daarin, perspectief wat je eraan geeft.
Het is
voor
perspectief,
jezelf.
Ja.
Nou, ik denk dat je het wel goed zegt en ik vind het ook heel herkenbaar. Hè? Het stukje omdraaien van wat je jezelf loopt aan te praten de hele tijd, dat echt niet zo hoeft te zijn.
Nee.
En ook wat ik je ook hoor zeggen is weten wat je goed kunt in je kracht gaan staan. En dat gaan benutten en verder gaan inzetten. Ja. En dan vinden mensen jou ook op die manier, hè? Dan ben je onderscheidend.
Ja, en ook dus ervoor kiezen om juist daarvoor te gaan. Op het moment dat je weet waar je goed in bent, dan weet je ook wat je niet moet doen. Ja. En dat is dus ook, ja, ik bedoel, ik zou niet in elke positie zo goed uit de verf komen als in dit.
Ja.
Want dit is waar mijn kracht ligt. Op het moment dat ik een beleidspositie neergezet word, dan word ik diep ongelukkig. Want ik heb ook een bepaald druk nodig, tijdsdruk, om goed te presteren. Ik weet ook dat ik in crisissituaties, om het zo maar te zeggen, dan krijg ik een bepaalde vorm van rust over me. Dat weet ik inmiddels. En dan denk ik, ja, ik sta er wel. Weet ik hoe ik alles ga oplossen? Nee. Maar ik weet wel dat ik er alles aan ga doen om het te regelen.
Ja.
Dus, en uiteindelijk gaat het daarom. En dat is ook wel weer grappig, want dan merk ik bij mezelf dat ik soms met mijn eigen bedrijf dingen niet aanging. Ja, want het moet helemaal eerst, weet je, zeker toen ik begon, want het moet helemaal perfect zijn. En toen dacht ik, ja, maar ik ben juist zo goed in eigenlijk chaos om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja. Dus dat heb ik ook mezelf, weet je, daar mocht ik mezelf ook weer opnieuw in ontdekken.
Ja. Mooi, Esther, dankjewel.
Dankjewel.
We naderen een beetje het einde van de podcast. Dus ik zat me af te vragen, zijn er nog dingen die jij zegt van dat zou ik heel graag nog delen met de luisteraars? Of daar hebben we het nog niet over gehad?
Nee, ik vind het superleuk wat je doet. Ik vind het heel mooi dat jij andere vrouwen een platform geeft. Ik heb mijn eigen podcast, dat zal ik wel eventjes benoemen natuurlijk. Ik heb de Kick-Ass podcast in het Nederlands. En ik ben onlangs ook in het Engels begonnen. En dit heet mijn Feminine Leadership podcast. Dus Esther Huisman's Feminine Leadership podcast. En als je hier iets uithaalt waarvan je zegt, nou, dat vind ik interessant, dan vind ik het altijd leuk als je even een berichtje stuurt. Mag via LinkedIn, Instagram. LinkedIn is denk ik het makkelijkste. Dus dat, ja.
Super.
Ja.
Dan wil ik jou graag bedanken, Esther, voor de tijd en voor alles te delen wat je net gedaan hebt. Ik denk een heel inspirerend verhaal inderdaad. En heel veel goede tips voor iedereen. Dus dank je wel.
Jij ook bedankt.
Ja, je hoorde het in het gesprek al. Net zoals Esther ben ik zelf ook actief bezig met vrouwelijk leiderschap. Dat komt, ik werk zelf binnen ING ook, waar ik wereldwijd een geweldige club mensen mag aansturen. Maar daarnaast ben ik zelf ook coach, mentor en online trainer, specifiek gericht op andere vrouwen in corporates. Komende maanden ga ik aan de slag om mijn Female Leadership Accelerator verder uit te werken. En dat is een online groepprogramma die eind september zal starten. En die specifiek gericht is eigenlijk op topics zoals we vandaag in de podcast besproken hebben. Hoe groei je door in de mannenwereld, maar op je eigen authentieke manier, dus vanuit je kracht. Wil je daarvan op de hoogte blijven, dan kun je me het beste volgen op Instagram, ellenvanakker.nl, of connect gewoon even op LinkedIn. En check ondertussen gerust mijn website ellenvanakker.com. Ook in dit gesprek bleek hoe waardevol een coach kan zijn. Dus ben jij op zoek naar een coach of iemand die jou kan helpen met jouw uitdagingen waar je vandaag voor staat? Kijk dan eens op www.thehouseofgrowth.org. Bedankt weer om te luisteren en tot de volgende keer.